Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste en het derde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het derde vers, 1 en 3 van Psalm 42.
Thank you.
Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof en dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 103, daarvan het 10e vers, de belijdenis dat de Heere koning is. Afgelopen donderdag hebben we Hemelvaarsdag mogen vieren en daarom belijden wij dat hij de Allerhoogste koning is die een troon gevestigd heeft in zijn hemelwoning. Het 10e vers van Psalm 103. En belijden wij ons geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen ons voor de Heere verootmoedigen, bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Eerbiedig Heere, en met een hart vol ontzag naderen wij vanavond tot u in het gebed. Wij hebben immers zojuist gezongen dat u de Allerhoogste koning bent. Wat een wonder dat wij u mogen ontmoeten hier in uw huis, voor de tweede maal op deze dag. Een bijzondere zondag, heren, vanmorgen bevestiging, herbevestiging van ambtsdragers. Wat toont u daarmee dat u doorgaat met uw werk in deze gemeente? En dat is niet, heren, laten we dat er maar gelijk bij zeggen, omdat wij dat verdienen. Omdat wij goede mensen, omdat wij een goede gemeente zijn. Dat is onverdiend, heren, dat is uw genade. En dat u ons ook vanavond weer bij elkaar brengt, is niet minder uw genade. En uw vaderlijke, uw trouwe zorg. Dank daarvoor, heren. deze zondag die zo direct volgen mag in het kerkelijk jaar, als we afgelopen week Hemelvaartsdag hebben mogen vieren. Gedenken mochten dat heilsfeit, dat u, o Heer Jezus, naar uw Vader terug bent gegaan in de hemel, maar niet om ons alleen achter te laten, nee, u verzekerde uw discipelen, uw volgelingen, dat u op hen en op het leven hier op aarde betrokken bent en dat u terugkomt. En u hebt uw geest uitgestort, het is Pinksteren geworden. En die geest die werkt ook vanavond hier in deze kerk en op alle plaatsen waar uw gemeente, al zijn het er maar 2 of 3, in uw naam samenkomen. Dank daarvoor, Heren. En dan bidden wij u, als wij dat woord, daar hebben we zojuist ook al van gezongen, dat u regeert en dat u de Allerhoogste Koning bent en dat u uw woord door middel van dienstknechten voortdurend doorgaand laat verkondigen. Het woord van uw mond, dat zongen we. Ja, Heer, als het goed is, zijn uw dienstknechten trouwe dienstknechten, die daar niet iets van zichzelf toevoegen of er iets van afdoen, maar die monden van u zijn. Zoals de profeten in het Oude Testament uw woord mochten verkondigen, zo dienen ook uw dienstknechten vandaag uw woord door te geven. Daar bidden wij u om, Heren. Dat kunnen wij niet in eigen kracht. Daar hebben we ook het hart niet voor. Want ook ons hart, mijn hart, is hetzelfde als van ieder mens. En daarom bidden wij u, o Heilige Geest, wil vanavond mij vervullen. En wilt u de gemeente een open hart geven om uw woord te horen. Het zaad van het woord dat mag gestrooid worden. Laat dat vallen in toebereide akkers. In harten die daarom verlegen zijn. Die ernaar snakken. Want als we vanavond zullen horen dat uw hemelvaart, uw terugkeer in de hemel een rijke bron is van troost en bemoediging. Wanneer zal dat in ons leven zegen verzorgen? Dat is als wij opgehouden hebben op onszelf en op eigen kunnen en kennen te vertrouwen. En Heer, als dat nodig is, wilt u vanavond dat maar werken. Dat wij klein worden, dat we alles wat we denken te hebben maar afgenomen mag worden. Opdat wij u alleen zullen overhouden. Schenk daartoe uw Heilige Geest. Allen die een taak hebben in deze dienst, zegen hen. Dat alles in alle rust en goede orde mag geschieden. Dat er geen hindernissen zullen zijn om uw woord te horen. En dat we net zoals Maria met vreugde mogen ontvangen en mogen bewaren in ons hart. Omdat ook de komende week, als wij weer tot de taken waartoe u ons roept, als we die weer aanpakken, dat we ermee verder kunnen. Deze dag waarmee de nieuwe week beginnen mag, Heren, wij zien op u als een dienstknecht en een dienstmaagd, als een slaaf, een slavin, meer zijn we niet, Heren, op de hand van zijn of haar Heer. Zo ziet onze ogen op u. En dan hebt u het beloofd, Heren, mogen we daarop pleiten dat wie het van u verwacht niet beschaamd zal uitkomen. Heren, vervul dan vanavond deze kerkruimte. En ook allen die met ons meeluisteren bij de kerkradio, Heren. U kent ze ook daar. U weet wat in ieder nodig heeft, jong en oud. Zegen ons zo. Laat het zijn tot eer van uw naam. Tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we willen allereerst een gedeelte lezen uit het Bijbelboek de Psalmen en daarvan 110. Psalm 110, dat is de eerste schriftlezing. En daarna nog twee kleine stukjes uit de Hebreeënbrief. Eerste schriftlezing voor vanavond, dat is uit Psalm 110. Dat is een psalm van David, zo staat er helemaal vooraan. En erboven staat belofte aan de priesterkoning. En deze psalm heeft ook alles met de Heer Jezus te maken en de hemelvaart van de Heer Jezus. Psalm 110, we lezen deze psalm. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Bij de versen 1 en 4 willen we in deze dienst stilstaan. En in verband daarmee willen we ook nog twee gedeelten lezen uit het Bijbelboek Hebreeën. Allereerst Hebreeën 4. Het is opvallend hoe vaak de Hebreeënbriefschrijver refereert, terugverwijst naar de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat doet hij ook in hoofdstuk 4, vers 14. Hebreeën 4, vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ons gebed mag dus een vrijmoedig bidden zijn, nu er een grote hoge priester is aan de rechterhand van de Vader. En ook nog enkele verzen uit Hebreeën 7. Hebreeën 7, en dan lezen wij de versen 21 tot en met 25. Daar lezen we wat de Heer Jezus daar allemaal ook doet aan de rechterhand van zijn Vader. Hebreeën 7 vanaf vers 21. Maar deze met eedzwering door die die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Ik heb het u al gezegd dat we in deze dienst nog een beetje willen stilstaan bij de betekenis, de rijke betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat doen we aan de hand van Psalm 110, de versen 1 en 4, die vormen de woorden van onze tekst, waarin de Heer Jezus allereerst als een koning wordt bezongen. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. En ook als priester, vers 4, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Thema voor deze dienst is: ziet u hem zitten? En dan gaat dat over de Heer Jezus, dat begrijpt u wel. Ziet u hem zitten? We hebben voor u de volgende afkondigingen. Devolente zondagmorgen 4 juni, eerste Pinksterdag, hoopt uw eigen predikant, dominee D. Breuren, voor te gaan. In de avonddienst, dominee G.H. Vlijm uit Nieuwe Ter Aa. En op maandagmorgen 5 juni, tweede Pinksterdag, hoopt om 9:30 eveneens uw eigen predikant voor te gaan. Op Devolente donderdagavond 1 juni om 8 uur wordt door de SDOK een avond verzorgd over de vervolgde kerk. Aan ons allemaal een oproep om met elkaar aandacht te besteden aan onze broeders en zusters die het moeilijk hebben omdat ze christen zijn. Dan uw gaven worden gevraagd. Er zijn 3 collecten, nu 2 en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en aan de uitgang is de collecte eveneens voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We gaan samen zingen ter inleiding op de woordverkondiging de berijming van Psalm 110. Psalm 110, berijmde psalm gaan we zingen. Allereerst het eerste vers, komen de woorden van onze tekst ook weer terug. En ik had opgegeven het tweede vers, maar ik maak daarvan het vierde vers. Dus het eerste en het vierde vers, omdat in het vierde vers de verwijzing naar het priesterschap van de Heer Jezus terugkomt. 1 en 4 van Psalm 110. Gemeente, afgelopen week hebben we weer Hemelvaartsdag mogen vieren. En ik moet u zeggen dat ik de Hemelvaartsdag er altijd in het kerkelijk jaar wat bekaaid vind afkomen. Het is zomaar midden in de week. En dat terwijl de Hemelvaartsdag, de hemelvaart van de Heer Jezus, zo ontzaglijk veel zegen met zich meebrengt. Zo'n rijke bron van troost is en bemoediging. En daarom goed om daar op deze zondag, ook vanavond, in deze dienst bij stil te staan. En ik wil dat doen aan de hand van Psalm 110. En u weet dat de psalmen in het Oude Testament altijd een achtergrond hebben die we allereerst in die tijd zelf moeten zoeken. En daarom staat er ook boven een psalm van David. Maar dat voor heel wat teksten in de Bijbel geldt en ook voor deze psalm, dat ze in die tijd maar ten dele zijn vervuld. Je zou, jongens en meisjes, het een beetje kunnen vergelijken met een bloem, hè? Een bloem, die begint eigenlijk met een knop. En als je naar dan zo'n knop staat te kijken, dan weet je, de bloem komt eraan. En zeker zulke warme dagen als nu, dan kan het heel snel gaan. Het ene moment zie je de bloem nog in de knop en het andere ogenblik, de dag daarna, in volle bloei. En voordat je het weet, is het weer voorbij. Nou zou je kunnen zeggen, in het Oude Testament, dan vinden we in de teksten, in sommige teksten, sommige profetieën de dingen in de knop terug. Om later in de tijd van het Nieuwe Testament, zeg maar bij de Heer Jezus, tot volle bloei te komen. Dan worden die teksten, die profetieën vervuld. De gemeente, dat geldt ook voor deze tekst. Een psalm, allereerst in de tijd van David. Maar u begrijpt dat we hem vanavond ook volledig willen betrekken op de Heer Jezus Christus. In hem deze psalm vervult. En het thema voor deze dienst, ik heb het u al genoemd, ziet u hem zitten. Psalm 110, ik zei het u al, verplaatst ons allereerst naar de tijd van koning David. Staat er ook boven, een psalm van David. En wie David is, dat weten we allemaal wel, dat weten ook de jongens en meisjes onder ons. En wie weet nou niet wie David was? David, die al zo op jonge leeftijd door de profeet Samuel gezalfd werd tot koning. Maar, oh, wat heeft hij lang moeten wachten voordat hij daadwerkelijk koning werd, op de troon kwam te zitten. Zeker die eerste tijd dat hij van spelonk naar spelonk moest vluchten, nergens zijn leven veilig was, Saul die hem wilde doden. En ik denk dat het in het hart van David regelmatig benauwd is geweest. Hij had die belofte van de Heere dat hij koning zou worden ontvangen, maar de werkelijkheid waar te midden hij leefde was zo anders. De weg naar het koningschap van David was een lange, een moeilijke weg. En daarom zouden we die tekst aan het begin van Psalm 110 kunnen opvatten als een profetie, als een bemoedigend woord van de Heere, door middel van een van zijn profeten tot David gericht. David, hoe moeilijk het ook is en hoe ver het koningschap ook van je af lijkt te liggen, ik beloof je dat je eenmaal zal zitten op de troon en dat ik al die vijanden die zich tegen jou verweren en zich tegen jou keren, die zal ik het onderspit laten delven. Die zal ik maken tot een voetbank van je voeten. Zoiets. Zoiets moeten we die eerste tekst aan het begin van Psalm 110 opvatten. Dus als een bemoedigende belofte aan het adres van koning David, dat hij eenmaal ook daadwerkelijk op de troon zal zitten en zijn vijanden moeten verliezen. Nou, ik stel me voor, gemeente, dat dat voor David een heerlijke belofte is geweest. Een heerlijke, bemoedigende belofte, juist als de werkelijkheid, de realiteit van zijn leven zo anders lijkt te zijn. Een woord van de Heere om zich aan vast te klampen, om mee verder te gaan. Een heerlijke belofte dat de Heere hoe dan ook zijn woord zal waarmaken. En wat vraagt dat van David? Allereerst geloof en twee, gehoorzaamheid. In die weg, geloof in die belofte en de gehoorzaamheid aan het woord van de Heere, zal dat realiteit worden. Nou, dat weten de jongens en meisjes ook wel, hè. David is koning geworden. Eerst over het zuiden. Later ook over het noorden. Maar volmaakt was David niet. Hij was weliswaar man naar Gods hart. Maar niet volmaakt. Daarna zou zijn zoon Salomo op de troon komen. Maar ze waren allemaal maar koning voor een bepaalde tijd. En evenzo, de priesters die in zijn rijk dienst deden, die waren er een poosje en dan stierven ze en dan volgde een ander hen op. Dat was dus eigenlijk altijd maar tijdelijk en dat ambt werd uitgeoefend door onvolmaakte mensen. En dan voelt u wel, wat ik u duidelijk wil maken, dat eigenlijk onze tekst roept om iemand anders. Die boven koning David en boven de hoge priester in die tijd uitgaat. De Heer Jezus Christus. De koning en de priester bij uitstek. En daarom lezen we deze psalm. Ook met het oog op de Heer Jezus Christus. Een bemoedigend woord, te midden van het volk van God, dat leeft in het strijdperk van dit leven. En weet u, gemeente, dat deze psalm 110 tot de meest aangehaalde psalmen in de Bijbel behoort, in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zelf heeft deze psalm aangehaald, Matteüs 22. Maar ook de apostelen en ook Petrus in Handelingen 2. En niet te vergeten de Hebreeënbriefschrijver. Hoe vaak heeft hij niet naar deze tekst uit het Oude Testament, uit Psalm 110, gegrepen om ons het ware te laten zien hoe dat in Christus vervuld is. De beloofde koning, priester, niet voor een poosje, maar tot in eeuwigheid. Gemeente, zo mochten we afgelopen donderdag Hemelvaartsdag vieren. Heb u zich wel eens afgevraagd wat dat voor de Heer Jezus heeft betekend toen hij naar zijn vader terug mocht gaan in de hemel? Wat dat voor de Heer Jezus heeft betekend, dat is voor ons misschien wat moeilijk voor te stellen, maar de hemel, dat was toch de plaats waar de Heer Jezus oorspronkelijk vandaan kwam? Dat was toch de plaats, de heerlijkheid samen met zijn vader, hoe alles goed en volmaakt was. En engelen machten hen de eer en de lof en de dank toezongen. Dat is toch de plaats die de Heer Jezus vrijwillig heeft verlaten toen hij mens werd, kerstfeest. Wat zal die al rondwandelend, bespot en uitgelachen en belaagd, wat zal die toen hij hier op aarde was, verlangd hebben naar thuis. Denkt u ook niet? hoezeer de Heer Jezus van harte bereid was om het verlossingswerk op zijn schouders te nemen. Hij droeg het in zijn hart. Toch ook dat intense verlangen naar zijn Vader in de hemel. Dat bedenk ik niet. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Dat heeft hij zelf gebeden. Johannes 17. Dat hij heimwee had. Vader, toen stond hij nog voor zijn gevangenneming en sterven. Maar dat was nu zo dichtbij. En dat de Heer Jezus het verwoordt alsof het al gebeurd is. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij Vader bij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Hoort u het verlangen erin doorklinken? Dat de Heer Jezus dus ernaar verlangde om terug te gaan naar zijn Vader in de hemel. En dan is het, jongens en meisjes, wel heel bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus dus na zijn kruisiging en begrafenis en opstanding niet direct teruggegaan is naar zijn Vader in de hemel, maar dat hij toch nog 40 dagen op deze aarde is gebleven om zijn discipelen en volgelingen te onderwijzen en te leren wat nodig is als hij naar zijn Vader zou teruggaan. Het leven hier op aarde heeft hem zwaar gevallen. Heimwee naar huis. En toen was dat grote moment er. Dat hij naar huis mocht. En geloof maar gerust, gemeente. Ik probeer het me maar weer gewoon een beetje voor te stellen. Dat het feest is geweest in de hemel. Toen de Heer Jezus thuis kwam. En dat de erestoel. Dat de erestoel klaar stond. En dat toen de Heer Jezus in de hemel bij zijn Vader kwam, dat de Vader tegen zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft gezegd: kijk, de stoel staat al voor je klaar. Met eer en heerlijkheid gekroond. Koning der koningen. We mogen als het ware een klein beetje een blik in de hemel slaan. Zit, zo zegt de Vader tegen zijn Zoon, zit op de troon aan mijn rechterhand. En wat betekent dat nou? Als je zitten mag aan de rechterhand van iemand, dan ben je eregast, dat is een ereplaats. Zo heeft de Heer Jezus de ereplaats bij zijn Vader ontvangen, aan zijn rechterkant. Ere wie? Ere toekomt, toch? En dat kwam de Heer Jezus toe. Want hoe ging die naar de hemel? Met die doorboorde handen. En die doorboorde handen getuigden van het werk dat hij had voleindigd op deze aarde. Het verlossingswerk, kruisiging en opstanding. En zo nam hij heel zijn kerk mee. Gehoorzaam heeft hij gedaan wat zijn Vader van hem vroeg. De eer van zijn Vader op het oog had. Liefde voor zondaren. Zo heeft hij zichzelf helemaal opgeofferd. En met die doorboorde handen is hij de hemel binnengegaan. Terecht dat hij die ereplek kreeg, toch? En wat doet nou de Heer Jezus in de hemel? Ik bedoel het heel eerbiedig, gemeente. Verdiende rust, daarvan genieten. Dat is het bij ons vaak, hè. Als je ergens heel erg druk mee geweest bent en je bent moe geweest. En misschien wel van de warmte gisteren druk in de weer geweest. Dat je zegt, ik moet even zitten, even bijkomen. Uitrusten. Is dat met eerbied gesproken voor de Heer Jezus nou ook zo? Uitrusten? Nee. Nee. Want de Heer Jezus zit daar wel, maar hij is actief. En weet u, als iemand zit, dan straalt dat rust uit. Niks is zo vervelend als er in huis Misschien gebeurt dat bij jullie wel eens, jongens en meisjes, dat je op een bepaalde tijd opgehaald wordt. En degene die jou op komt halen, die is iets later dan je gerekend had. En dan sta je eigenlijk al een beetje te kijken, want je hebt het eruit gezien. En dan loop je een beetje heen en weer. Je hebt de rust niet om rustig te gaan zitten. En wat zegt dan je vader en moeder? Ga nou eens even zitten. Hij of zij komt echt wel. De Heer Jezus zit. Wat mag daar een rust van uitstralen? De koning zit. En als de koning zit, dan wil dat als het ware zeggen dat hij alle macht heeft, alle touwtjes in handen. Wie maakt hem wat? Hij heeft niets te vrezen. En zo regeert hij, zittend aan de rechterhand van zijn vader. Ook nu, want hij is een eeuwige koning. Eeuwige koning. Ach, zegt u, dat vind ik vaak maar moeilijk. Als dat in de Bijbel aan de orde komt, of ook in deze dienst, dan komen er soms wel eens dingen uit het nieuws naar je toe. En natuurlijk, je gelooft het en je weet het, de Heere is regeerd. Er zijn heel wat psalmen die dat verwoorden. Het gaat allemaal naar zijn grote toekomst toe. Maar toch, als ik bijvoorbeeld lees of hoor van mensen die naar het buitenland zijn gegaan en zich inzetten voor mensen die het arm hebben en dan gekidnapt worden, soms omgebracht, gegijzeld. Nou, dan gaat er wel even wat door me heen. Of onschuldige kinderen die te lijden hebben onder de grillen van een of andere generaal. Verhongeren. Hulpgoederen niet op de goede plek terechtkomen. Wat dacht u van christenvervolgingen? Elke dag horen we ervan. Koptische christenen, aanslagen. Priesters en volgelingen die opgepakt worden en gedood. Gaat het dan van binnen hier niet wat? Komen er geen vraagtekens boven? Heren, u regeert. Maar ik vind het wel moeilijk. Als ik dit hoor en dat lees. Roep toch wat op, gemeente. Of heb u dat nou niet? Dat u dat maar gewoon zo leest, voor kennisgeving aanneemt, de bladzijde van de krant weer omslaat en het volgende berichtje leest. Vervolg de christenen, dat kan je toch niet onberoerd laten. En daarom, gemeente, dat roept vragen op, dat de Heere regeert. En tegelijk met de dingen die we om ons heen zien. Trouwens, we hoeven het soms niet eens zo heel ver weg te zoeken. Ook in ons eigen leven kan het erom spannen. Hè? Dan is het eigenlijk net zoals in het leven van David. Je hebt de belofte van de Heere. Maar om je heen zoveel weerstand, zoveel vijandschap, zoveel wat daar haaks op lijkt te staan. Ja, de gemeente, dan komt het op geloof aan. En dat de Heere regeert, dat is geloofstaal. En wie zich aan dat woord vastklampt en zich aan dat woord overgeeft, dat de Heere regeert en dat hij eeuwige koning is, dat hij zit op de troon aan de rechterhand van zijn vader, dat hij alles overziet, ja zelfs veel beter dan wij. Wij kijken altijd tegen de dingen opzij aan of omhoog. Maar hij staat erboven. En dat weet u ook wel, hè? Als je van een toren naar beneden kijkt, dan zie je hoe de dingen wel eens gaan en liggen. Dat zie je van bovenaf beter dan van beneden. Zo ziet de Heere het van boven. Hij heeft het overzicht. Hij vergist zich niet. En gemeente, daar nou uit te leven, dat is een geheim, hoor. Dat je mag zeggen, Heere, u regeert. Als ik in de wereld en in mijn eigen leven vaak zoveel andere dingen die er haaks op lijken te staan. En die ik moeilijk vind, die tegen mijn hart en gevoel ingaat. Maar u regeert. En kom mij ongelovigheid te hulp. En als je dat nou roept, omdat je sommige dingen niet begrijpt, moeilijk een plekje kan geven in het wereldgebeuren, in je eigen leven, dan geef ik u de garantie, daar reageert de Heer op. Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid hulp. Zo was het ook bij die vader, weet u, van die zoon die zo ernstig ziek was. En dat de Heer Jezus zei, als je gelooft, dan is het mogelijk. En hij voelde zich zo zwak. Ik geloof, Heere, maar alstublieft, kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat doet de Heere. Hij regeert. Want het is immers hemelvaartsdag geweest. En als hij regeert, dan zorgt hij in het bijzonder voor zijn volgelingen. Die beschut en die beschermt en die bewaart hij. Die vijanden die zijn er nog steeds. En die roeren zich en die dreigen. En die voeren het hoogste woord. Dat is toch in het leven van het geloof zo? Wat hebben we niet veel te stellen met de duivel? Kijk eens, we kunnen hem niet zomaar aanwijzen. Maar we zien wel wat hij uitwerkt. Brullende leeuw. Maar soms ook als een engel van het licht. En hij weet precies uw en jouw zwakke plekken. Hij weet precies hoe die je in zijn macht moet krijgen, hoe die je bespelen moet, wat hij zeggen moet, hoe die je aanpakken moet, weet hij precies. En wat dacht u van de wereld? Ook zo'n vijand. Die zich voortdurend roert. Wat een trekkracht zit er niet aan de wereld. Ervaren we dat niet allemaal, ouderen, jongeren, kinderen? Dat in de wereld er om je heen zoveel dingen gebeuren, dat als je daarnaar luistert en daarnaar kijkt, dat dat op een of andere manier aantrekkingskracht hebt. Dat je denkt, dat lijkt me ook wel leuk. Maar je weet dat het tegen het woord ingaat. Niet doen. Een volgeling van de Heer Jezus, die moet nee leren zeggen. Kijk eens, er zijn wel eens christenen die overal ja tegen zeggen. Zijn christenen bij wie ze ongeveer alles kan. Maar dat is niet naar het woord. Een christen moet leren nee zeggen. Veel nee te zeggen. Weet u waar de grootste boosdoener zit? De grootste vijand van binnen. Hier, je hart, wat je met je meedraagt. Wat daar allemaal niet in huist, dat wil je niet weten. Het is maar goed dat er op je rug niet geschreven staat wat daar allemaal niet aan gedachten in je opkomt. Je zou je toch schamen, wat een vijanden. Maar de Heere staat erboven. Hij regeert. Hij beschermt. Hij beschut. Hij leidt. En gemeente, in dat strijdperk van dit leven, waarin de gemeente van de Heere zich bevindt. Ach, ons vlees is zwak. Klein van moed, krachten, ach. Zit het in onze volharding? Vergeet het maar. In onze eigen kracht zal niemand staande kunnen blijven. Maar er is in de hemel een koning die opgevaren is. Die zit aan de rechterhand van zijn vader. Die regeert en nauwlettend zijn gemeente hier op aarde in het oog houdt. Beschermd voor de vijanden. En gemeente, dat is heel aangrijpend. Dat hoort ook bij dat koningschap. En dat moeten we vanavond echt in alle eerlijkheid elkaar ook voorhouden. Want Kijk eens. Dan is er natuurlijk de grote vraag. Hoe sta je nou tegenover die koning? Tegenover die allerhoogste koning. Als we hem mogen kennen, liefhebben, dienen, volgen. Als we nu aan zijn kant mogen staan. Kijk eens, dan voelt u wel aan. Dat staat ook in onze tekst, hè, dat er met al die vijanden afgerekend zal worden. Die zullen onder de voeten terechtkomen. Die zullen het onderspit moeten delven. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot de voetbank van uw voeten. Dus dat moment komt een keer. Nu voeren ze nog het hoogste woord. Nu lijken ze de baas te zijn. Maar het is maar schijn. Eenmaal komen ze onder de voetbank terecht. Wordt er met hen afgerekend. En gemeente, dan is het de vraag. Waar sta je dan? Hoe sta je nou tegenover die koning? Want aan de kant van de vijand te staan, als de Heere de geschiedenis vooruit stuwt naar die grote dag dat de bazuin zal klinken en hij terug zal komen op de wolken van de hemel, dan zullen alle vijanden weggedaan worden. Voor eens en voor altijd in de buitenste duisternis. En gemeente, dat is echt om van te huiveren. Dat moeten we vanavond eens een ogenblik tot ons door laten dringen. Die werkelijkheid. Waar staan we nou tegenover die koning? Die gehangen heeft aan het kruis. Die opgestaan is uit de dood. Die naar zijn vader opgevaren is naar de hemel. En die zit aan de rechterhand. En die regeert. Hoe staan we nu tegenover die koning? Zullen we, als we voor de Heere verschijnen, uit zijn mond horen, kom binnen, getrouwe dienstknecht, of ga weg van mij, werkers van de ongerechtigheid. Gemeente, dat is de keerzijde, dat is de keerzijde. Aan de ene kant mag het koningschap van de Heer Jezus bemoedigen, sterken, troosten. En tegelijk, zo aangrijpend als God recht doet. Nu nog lijken alle vijanden ongestraft hun gang te kunnen gaan. Dat heb je toch wel eens? Dat sommige mensen, je hoort wel eens verhalen in de krant en zo. Dat je denkt, Boko Haram, IS, laat, kan dat allemaal maar zomaar ongestraft gebeuren? Nee. De Heere komt erop terug. Een machtige koning die regeert. Maar niet alleen een machtige koning, ook een heerlijke priester. En daar willen we ook bij stilstaan, gemeente. Dat lezen we in vers 4. Dat wordt daar beleden. Dat wordt daar geprofeteerd. Dat de Heer Jezus de koning, priester, de priester, koning is bij uitstek. Kijk eens, dat was in het Oude Testament natuurlijk niet mogelijk, hè? Dat één persoon zowel koning als priester was. Dat waren verschillende ambten. Priesters en koningen, verschillende ambten. Behalve één waar we dat nadrukkelijk van lezen, van Melchizedek. Maar dat was nog lang voor de tijd dat de Heere de ambten instelde. Zeg maar de tijd van Abraham. Toen was daar Melchizedek, priester, koning. En naar hem wordt in deze psalm verwezen. Wonderlijke man, in de tijd van Abraham, ineens dook hij op, priester, koning. En ineens was hij ook weer verdwenen. Het leek, zo schrijft de Hebreeënbriefschrijver, iemand zonder begin en zonder einde. En dat wordt door de Hebreeënbriefschrijver nu betrokken op de Heer Jezus. Kijk eens, die Melchizedek, die was natuurlijk niet iemand zonder begin en zonder einde. Hij was ook een mens. Ook een keer geboren. En ook een keer gestorven. En nu was de Heer Jezus iemand naar de ordening van Melchizedek. Oftewel, iemand zonder begin en zonder einde. Eeuwig koning, eeuwig priester. En gemeente, dat laat iets zien van het bijzondere, het unieke van het priesterschap, maar ook het koningschap van de Heer Jezus. Kijk eens, al die andere priesters en hoge priesters, die stonden in de lijn van Aaron of Levi of wie dan ook. Die waren allemaal maar voor een bepaalde tijd priester, hoge priester. Ze moesten allemaal een keer sterven. En dan kwam de volgende. Maar zo was het bij de Heer Jezus niet. Priester tot in eeuwigheid. En wat doet een priester? Jongens en meisjes, wat doet een priester? In de tempel, in Israël, 3 dingen. Een priester offerde. Wat deed een priester nog meer? Bidden. En zegenen. Dat waren 3 belangrijke taken voor een priester. En zien we dat nou bij de Heer Jezus ook niet heerlijk terug? Ook hij offerde. Was een heel bijzonder offer hoor. Dat was geen dier, maar dat was hij zelf. Hij offerde zichzelf helemaal op Golgotha. En toen hij bij zijn vader terugkwam, die doorboorde handen, liet hij als het ware in die littekens het offer dat hij gebracht had zien. En daarom zegt de Hebreeënbriefschrijver ook in hoofdstuk 4, we hebben het gelezen. Nu hij zit, de hoge priester bij uitstek, nu mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van zijn genade. Omdat hij voor eens en voor altijd geofferd, zijn leven geofferd heeft. De prijs is betaald. De zonde verzoend. Er is van onze kant niks meer nodig. Het is genade alleen. En dat tweede, dat bidden van de Heer Jezus, dat geldt toch ook bij uitstek voor hem. Lezen we niet van de Heer Jezus hoe hij tijdens zijn aardse rondwandeling al veelvuldig gebeden heeft, maar gemeente, dat heeft hij in de hemel voortgezet. Hebreeën 7, derde schriftlezing, dat tweede stukje uit Hebreeën. We lazen zelfs dat hij daarvoor leeft. De Heer Jezus heeft dus een biddend leven. Zo betrokken is hij op zijn kerk, op zijn gemeente, hier op aarde. En waar bidt dan de Heer Jezus om? Nou, daar hoeven we niet naar te raden. Want ook dat lezen we zwart op wit in de Bijbel. Opnieuw Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Waar heeft de Heer Jezus om gebeden? Vader, zo zei de Heer Jezus, zoals wij één zijn, laten ook mijn volgelingen één zijn. Is dat juist in onze tijd, gemeente, niet een sprekend gebed? Als er zoveel kerkelijke verdeeldheid, groepjes in allerlei soorten en maten zijn, en zo ieder zijn eigen smaakje zoekt. Vader, heeft de Heer Jezus gebeden, en bidt hij nog, laat ze één zijn. Laat ze elkaar vasthouden. Laat ze elkaar niet uit het oog verliezen. Laat ze één zijn. Dat bidt de Heer Jezus. Ook voor bewaring van zijn gemeente. En voor wie bidt hij? Misschien is dat uw vraag wel in jouw vraag, dat je zegt, wist ik maar dat de Heer Jezus voor mij bidt. Nu, op dit ogenblik. Nou, dat hebben we ook gelezen, Hebreeën 7. Dat hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. Dat is mooi. Dat, dus die via de Heer Jezus een beroep doen op de genade van God. Bent u zo iemand en jij? Die verlegen is om die genade van God. Die niet zonder de genade van God kan. En weet bij de Heere alleen is het te vinden. Maar hoe moet dat toch? Ach, zegt de Hebreeënbrief schrijver, geen nood. Er is een biddende, hoge priester. Vrijmoedig mogen we door hem tot God gaan. En hij bidt voor je. Ach gemeente, onze gebeden zijn zo gebrekkig toch? Wat mankeert er veel aan? Hoe ben je vaak niet in je gebed op jezelf gericht? Maar via hem wordt het gezuiverd, gereinigd en brengt hij het voor zijn vader. Ook als je gestruikeld bent, gezondigd, weer in diezelfde zonde teruggevallen. Je had je zo voorgenomen, ik zal dat niet meer doen, maar het gebeurde weer. En je denkt, nu hoef ik niet meer te bidden. Nu hoef ik niet meer bij de Heer aan te komen. Juist dan, gemeente, juist dan bidden om vergeving. Want er is in de hemel een biddende hoge priester. Is dat geen aansporing, gemeente, op deze zondagavond, volgend op de hemelvaartsdag, om juist elke dag onze handen te vouwen en onze knieën te buigen. Er is een biddende hoge priester. Zie op de Heer Jezus. Ziet u hem trouwens zitten. Regeren. Maar ook bidden. Ziet u hem? Ziet u hem zitten, die voorbidder? Wat een troost mag dat zijn als je, misschien zijn die er wel, binnenkort geopereerd. En dan hebben ze in het ziekenhuis gezegd, ja, dan krijg je een, dan word je weggemaakt. En dan blijft hij betrokken op je. Terwijl je weggereden wordt naar de operatiekamer. Een biddende hoge priester. Of wat dacht je van je demente moeder of je vader? Vroeger in zijn of haar leven zo vrijmoedig getuigd. Van de genade van de Heere in zijn en haar leven. Maar ach, dat lijkt zo ver achter hem of haar te liggen. Lijkt niks meer van over te zijn. Hij bidt. Hij houdt vast. Gemeente, mogen we elkaar vanavond aansporen om vrijmoedig tot hem te gaan. Ik mag u verkondigen vanavond dat hij u graag ziet komen. En hij vraagt niks, want het werk dat hij doet, dat is pro deo. Dat is gratis. Hij heeft ervoor betaald. Voor zijn vader. Pro deo. Is dat geen aansporing om het van hem te verwachten? En dan is er nog die derde. Zegenen. Ja, zo is hij weggegaan. Die zegenende handen. Dat was de laatste aanblik van de discipelen. Zo zagen ze hem gaan. Met die zegenende handen. En hoe hoger hij ging, hoe verder die zegen reikte, zeg maar, wereldwijd. Totdat een wolk hem wegnam van voor hun ogen. Staat er niet. Maar zal de Heer Jezus die zegenbeden uit Numeri hebben gebeden. De Heere zegene u en hij behoede u. Zou zomaar kunnen. Die hand boven je hoofd van de Heer Jezus. Is dat geen troost? Wat er ook in mijn leven gebeurt. Hoeveel vijanden zich ook roeren. Hij staat erboven. En zijn zegenende handen zijn over mijn leven uitgestrekt. Wat een bemoediging, gemeente. Wat is de hemelvaart van de Heer Jezus? Een rijke bron van troost. Hij zit. Hij regeert. Hij leidt alle dingen naar zijn doel. Hij heeft geofferd. Hij bidt. Hij zegent. Zo gaat het weg, op weg naar die grote dag. De dag waarop hij terugkomt op de wolken van de hemel. Ziet u hem zitten? Voelt u de rijke troost en bemoediging? Ja, ook de waarschuwing hebben we u vanavond verkondigd. Als u nog zonder de Heere leeft, bekeer u, geef u aan hem over. En vertrouw uzelf aan hem toe. Wie dat doet, is een mens met toekomst. Dankzij hem. Alleen dankzij hem. En dan past het toch om zijn grote naam te danken en te eren. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen, dag bij dag. Amen. Zullen we het samen zingen, gemeente, tot eer van de Heere. Psalm 72 en daarvan het 8e en ook het 10e vers, 8 en 10 van Psalm 72. Thank you. Gemeente, we zullen samen danken en ook bidden. Danken ook dat Teuny Verhoog, Prins Bennetstraat 14, die vanmorgen voor onderzoek even naar het ziekenhuis moest, gelukkig weer thuis mocht komen. We zullen samen bidden en danken. Ja, Heere, zo komen we aan het einde van deze dienst. U komt toe, alle lof, alle eer, alle dank. En Heere, dat mogen we ook weten. Dat heerlijke moment, dat in volle glorie, in alle volmaaktheid, u zal worden toegezongen, geloofd en geprezen in de hemel. Door engelenmachten, nu al, maar ook op de aarde. Als u daar terugkomt en daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er zal zijn. En voor eens en voor altijd met uw vijanden zal zijn afgerekend. Ja, Heere, dan zal u in hemel en op aarde alle glorie worden toegebracht. Heere, zover is het nog niet. Uw gemeente, uw kerk bevindt zich nog in het strijdperk van het leven. Wat kan dat zwaar en moeilijk zijn? Maar u gaf ons vanavond hemelvaarts onderwijs. En ons werd verschillende keren de vraag gesteld of wij u zien zitten. Of wij oog voor u hebben. Dat u de ten hemel opgevaren koning en priester bent. Die regeert. Die boven alles staat. Die zichzelf heeft opgeofferd. Die bidt. En die zegent, o Heere, wat een rijke bron van zegeningen. Dank daarvoor. En we bidden het u, mag het ons bemoedigen en sterken. Als we zo bestreden worden, aangevochten. Als we het zo vaak van alles en iedereen moeten verliezen. Als we het soms zo benauwd kunnen krijgen. Geen hoop, Heere, dat we van onszelf mogen afzien. Op u de Heere. En dan mogen we het weten. En we zullen het zo meteen ook zingen. Dat u het werk dat u begonnen bent ook volbrengen zal. Het werk dat u begint maakt u ook af. Heere, dank daarvoor. En we bidden u. Mag dat ons troosten en bemoedigen. Ook een woord van waarschuwing, Heere. Als wij nog vreemd voor u zijn. Als wij voor eigen rekening leven. Als wij voor u niet willen buigen, onze eigen zin willen doen in het leven, onze eigen keuzes willen maken, Heere, dan zegt u, toe, wend je tot mij, mijn zoon, mijn dochter, geef je hart en word behouden, bekeer je, geloof en leef. Want waarom zou je sterven en verloren gaan? Daar ben ik niet op uit, dat heb ik je toch al zo vaak en ook vanavond laten weten. O Heere, laat dat woord ons hart veranderen. Word ons te sterk en maak ons tot een volgeling van u. Doe ons door de knieën gaan, oud en jong. Dank zo Heere voor deze dienst. We bidden u voor deze gemeente met zoveel herinneringen van jongs af aan opgegroeid. Dank dat we hier uw woord mogen verkondigen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. De nieuwe broeders, de herbevestigde broeders, zegen en heren. Zo dragen ook uw dienstknecht, dominee Breur, aan u op, zijn vrouw en kinderen. Vervul hem voortdurend met uw heilige geest. Dat is toch altijd wat allen die in uw dienst werkzaam zijn, nodig hebben. Dat ze het van u mogen verwachten. En het gaat op Pinksteren aan. Dan mogen we toch geloven en weten dat uw geest uitgestort is. En dat u ons de opdracht hebt gegeven om uw woord te verkondigen. Heren, tot die dag dat u terugkomt. Zo danken wij u, Heren, dat Teuny Verhoog, die vanmorgen voor onderzoek naar het ziekenhuis mocht, dat ze weer thuis mocht komen. U hebt alles wel gemaakt. Wij danken uw grote naam daarvoor. Wat hebben we dat voortdurend nodig, dat die hand van u, die beschermende en bewarende hand, over ons leven is uitgestrekt. Heren, Wees zo in ieder van ons nabij als we deze plaats verlaten. Wat geeft u ons een rijke zondag. En nu moeten we de komende week weer verder. Naar school, naar ons werk. Andere taken die op onze schouders rusten. Die werkelijkheid die zo weerbarstig is, dat je weer met je collega die nergens van weten wil en die je soms zo kan bevragen, om moet gaan. Heren, geef wijsheid, geef liefde, geef bewogenheid om te zwijgen als er gezwegen moet worden en woorden als er gesproken moet worden. Heren, leid ons zo. Geef ook jong en oud alles wat nodig is. We denken ook aan de kinderen, de jonge mensen, op wie zoveel afkomt, zij die examen hebben gedaan, als ze in spanning wachten op de uitslag. Binnenkort zal het diploma behaald zijn, of wordt het een her, of wordt het dit schooljaar overdoen. Heren, we dragen ook hen aan u op. En geef dat ook in de jongere generaties. Mensen mogen opgroeien die u mogen kennen, liefhebben en dienen. En die zich niet schamen voor u. En voor het evangelie. Zegen ons zo, Heren. Vergeef genadig al het verkeerde. Breng ons veilig thuis. En wees in ieder van ons nabij. Om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 138. En dan zingen wij de versen 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zeren wegen. En is dat ook niet rijk als we verder opzingen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En ook het vierde vers, 3 en 4 van Psalm 138. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.